Ja, vader, zo willen we u danken voor dat voorrecht dat we hebben om samen te zijn in de naam van de Heer Jezus Christus. De naam die boven alle namen is. We danken u voor hem die zichzelf gegeven heeft aan het kruis van Golgotha zo lang geleden. Maar dat nooit verloren heeft de kracht om te redden, te reinigen van iedere zonde. Hemelse Vader, wat een voorrecht om dat te mogen weten. Daarin te mogen leven, daaruit te mogen leven, tot uw Heer en Heerlijkheid. We dragen zo deze tijd aan u op, Heer, en bidden dat gij zo onze harten wilt aanraken, levens vernieuwen, opbouwen in de Heer Jezus Christus, die gemeenschap, zodat we hem leren kennen, weten wat het is om iedere dag met hem te wandelen, in het licht van het woord, in de kracht van de Heilige Geest. We danken u, Heer, voor zoveel genade die we mogen ervaren. Dat in alles de Heer Jezus de eerste mag zijn. We zien uit, Heer, naar wat u doet, ook in deze avond. We zeggen u daarvoor dank. Ik bid dat gij zo dat uw hart opent, maar dat ook deze lippen dat u wilt zalven. In Jezus' naam. Amen. De laatste tijd hebben we gedacht over een bijzonder woord eigenlijk. En dat is het woord verzoend. En vanavond wil ik daar mee verder gaan. In deze zin, we zijn verzoend met God door het bloed van het kruis, door het bloed van het lam. En toen heb ik erover gedacht. En hoe lang is die weg naar het kruis? Hoe lang is de weg naar het kruis? En wij gaan erop van één punt uitkijken, want wij zijn mensen van tijd, we kunnen het dus bekijken in de eeuwigheid, dat gaan we ook doen, we gaan ook het al verder bekijken, wat de schrift ervan zegt. Wij zijn natuurlijk mensen van tijd, zodat we het in die tijd kunnen volgen. Wij kunnen niet de eeuwigheid vatten, daar hebben we geen vat op, die kunnen we niet bekijken. Het zal ons een hele eeuwigheid nemen om dat te vatten. En het is wel mooi dat we een hele eeuwigheid hebben om te leren de dingen die God ons wil laten zien. Sommigen hebben het idee dat wanneer we bij de Heer komen dat we ineens alles weten. Maar ik denk dat het al pas begint. En ik heb al eens gezegd, als ik een heel jaar zou kunnen spreken aan Johannes 3 vers 16, dan was ik vast nog niet klaar. En dus als de Heer Jezus zegt, het woord van God dat bestaat tot in de eeuwigheid, dan kunnen we daar van op aan. Dat het een hele fijne tijd wordt daar bij de Heer. En dat we het hele woord doorgaan. Hè? Want we zijn nu ook lezen door de Bijbel heen. En dat is geweldig dat we dat mogen doen en kunnen doen. Maar tegelijkertijd, wat een openbaring zal het zijn als we het bij hem zien. Aangezicht tot aangezicht, wat zal het zijn? Hè? Goed, ik zou graag vragen of dat u eerst uw Bijbel wil openen in Efeze, het eerste hoofdstuk. We gaan gewoon een paar teksten even bekijken, even moet ik niet zeggen, maar we gaan een paar teksten bekijken die spreken van de eeuwigheid. Of liever gezegd, wij kunnen kijken naar de lange weg van het kruis, maar hier wordt iets gezien van de lange weg van het kruis van Gods punt. We weten dat in Spreuken 8 er wordt gezegd dat de Heer Jezus was bij de Vader spelende altijd voor zijn aangezicht. Hij was al de vermakingen van de Vader. En dat de Vader hem heeft afgestaan, heeft gegeven om voor ons naar deze aarde te komen en voor ons te willen te gaan naar het kruis, dan is dat een heel bijzonder iets. Ik zou gezegd hebben, ik denk dat we het er wel over eens zijn. Als je zo met je zoon, zo samen, vader, zoon en geest bent, en dan zeg je nu gaan we nog meer kinderen wil ik hebben. En om meer kinderen te krijgen gaan we er wat mensen maken. En dat heeft hij toen gedaan. Maar hij wist natuurlijk ook wat die mensen gingen doen. En dan zeg je, die weg naar dat kruis is toch wel heel erg lang. Als je weet wat die mensen gaan doen. En toch is God ermee doorgegaan. Als je daarover nadenkt, is het bijzonder hoe God toch weer over die mens denkt. Hoe die met die mens bezig is. En dat iedere keer opnieuw gaat hij verder. Ik hoop dat we er iets van gaan zien ook. Maar eerst eventjes vanuit de eeuwigheidspunt als het ware. En dan lees ik hier van Efeze het eerste hoofdstuk. Ik lees vers 3. Het gaat om vers 4, maar het gaat, ik lees toch van vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Ik wil tegelijk eventjes meenemen dat hier is een geweldige belofte. En wat doe je met beloftes? Hier is een zegening. Later zien we dat ook, of eerder hebben we dat al gezien, zou je ook kunnen zeggen, dat God die geeft beloftes aan Abraham, hij geeft beloftes aan Isaac, hij geeft ze aan Jacob, hij geeft ze aan het volk Israël, en hebben ze die beloftes aangenomen, wel een van de sterkste punten die je daarin ziet, natuurlijk is het feit dat ze helemaal die belofte niet aannamen, dat ze het land beloofd waren, en dat ze zeggen, daar kunnen we niet in, en toen hebben ze in plaats van 11 dag reizen, hebben ze 40 jaar erover moeten doen. En toen zijn ze allemaal gestorven in die tijd. Dus hier zijn ook beloftes. En als we de beloftes van God niet aannemen, die allemaal ja en amen zijn in Jezus Christus, als we die niet aannemen, dan is het een leeg leven. Want dan missen we alles. Oké, nu even naar die lange weg van het kruis. Gelijk hij ons, dat is vers 4, ons uitverkoren heeft in hem voor. Zie je dat? Voor de grondlegging der wereld. Voor. Dus voordat God die hemel en aarde geschapen heeft, was hij al met u en mij bezig. Dus, heel eenvoudig, was hij ook bezig met het kruis. En dat is toch wel een geweldig iets, als je erover na gaat denken, dat God het zo had met vader, zoon en geest, die waren zo daar samen, dat God toch doorgegaan is met het scheppen van die mens, en dan ziende toch op dat kruis. Dat is een hele lange weg. Er was gezegd, als je bijvoorbeeld naar Genesis 22 gaat, en je leest van Abraham die zijn zoon op moet offeren, Isaac, 3 dagen, wat een lange weg. Wat een lange weg. 3 dagen, 3 nachten. En dan moet hij naar die berg Moria gaan om daar zijn zoon op te offeren. En op het laatste moment houdt God toch zijn hand terug. En ik denk dat Abraham daar wel heel dankbaar voor geweest is. Maar tegelijkertijd 3 lange dagen, 3 lange nachten onderweg. Ik geloof beslist dat die lang geweest zijn. Maar aan het eind gaf God toch de voorzienigheid van het lam. En maar toen God die weg nam, is dat een weg geweest van de eeuwigheid af. Laat ons, gaan we zo even bekijken, maar wij bekijken het van die lange weg van het kruis, is voor ons in tijd gerekend, is 4000 jaar. Genesis 3 vers 15, daar is de belofte gegeven. Daar heeft God zijn zoon gegeven. En Johannes 19, het laatste vers. En tussen Johannes 20, het eerste vers. Daar is dat volbrachte werk. In Johannes 19, vers 30 zegt hij, het is volbracht. Dus het werk is daar volbracht. Tegelijkertijd heeft de Heer Jezus toen het werk op zichzelf volbracht. Maar tegelijkertijd is hij doorgegaan. Waar heeft hij onze zonde gebracht? Daar mag u nog even over nadenken. En dat komt nog wel een keer aan. Maar, dus u ziet, dat is een tijdperk. Daar kunnen wij, ik zeg niet dat we er iets mee kunnen, want over 4000 jaar, dat hebben we ook nog nooit meegemaakt in 4000 jaar. Ik heb nog geen 100 jaar meegemaakt. Ik zie misschien wel 100 jaar uit, maar in ieder geval, die heb ik nog niet meegemaakt.
Nou,
dat zou wel heel leuk zijn, maar ik bedoel, dat is niet de bedoeling, hè? Zie, die kent ook alweer de mens. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt? Hè? Dus inderdaad, maar in ieder geval, ik weet dus helemaal niet van 4000 jaar. Maar het lijkt me een hele lange tijd. 40 eeuwen. En als je denkt dat je dan nog geen eeuw bent, dan moet er nog eens. Dat is een hele lange tijd. Dus over dat tijdperk kijken wij natuurlijk, hè? Over die tijd. Nu kunnen we terugkijken. Dus zeg maar in het Oude Testament hebben we ongeveer, ik weet niet precies, per jaar, op het jaar af, maar rond de 4000 jaar. Sinds de schepping tot dat de Heer Jezus naar het kruis gegaan is. Nou, hier hebben we dus de tijd van de grap over de eeuwigheid. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld. En dan heeft hij daar een doel mee. En het is belangrijk dat we kleine woordjes niet missen. En hier staat een op dat. Op dat. Zie je dat? Opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. Helemaal, hij heeft helemaal een bedoeling met ons leven. Zelfs wanneer je teruggaat, kun je niet voorstellen natuurlijk, maar dan is de Vader en de Zoon en de Geest, en die zijn dan, die zegt, oké, dan en dan gaan we daar Remco zien. En dan moeten we dit en dat mee aan. En dus we moeten dat regelen, dat die heilige en onberispelijk gaat leven. Oh, zegt Remco, ik wou dat dan eventjes bespaard aan. Hè? Nou, maar het is ook niet Remco die u dat hoeft te doen, hè. Dat is het mooie ervan. Je kunt je dat dan overgeven en God is degene die dat door je uitwerkt. Ik zou, als u tegen mij zegt, leef jij heilig en onberispelijk, dat is wat. Nee, dat doet de Heer. En als die het niet doet, dan is het absoluut niet gedaan. Dan komt er echt van deze man niks terecht. Hier is van mezelf, is dat geen goed ding. Paulus maakt dat heel duidelijk in Romeinen 7, vers 18. In mij, dat is in het vlees, is er geen goed ding. En als je daarvan uitgaat, en je ziet dat, dan zie je het hele volbrachte werk van de Heer Jezus, want dan ben je niet met jezelf bezig. Zelfs niet met complimentjes. Maar, dus dan heb je die vrede en die rust, dat hangt niet van mij af, dat hangt van hem af. En dat is het leven. Het leven in hem. Ik ga nog even verder. Gaan de grondlegging in Hebreeën. Het vierde hoofdstuk. Dat is ook zo'n mooi stukje daar. Dat spreekt trouwens van de rust. En van het brengen van het evangelie. Hebreeën het vierde hoofdstuk. En er wordt verteld dat als we die rust maar ingaan. En dat deed het volk van Israël niet. Die gingen de rust niet in. En dat was hun probleem. En dat kan ook ons probleem zijn als we zijn rust niet ingaan. Dan is die mens maar zelf bezig proberen om iets uit te werken. Ja, maar ik kan het niet. Nee, dat als je de waarde leest, dan kun je zo wel zien dat dat niet kan. Maar hij kan het, zie. Ja, dat zegt hij hier ook. Laat ons van het eerste vers lezen. Nemen we dat ook gelijk mee. Dan ziet u ook tegelijk. Tijdig het begin van het werk van God voor de mens. En in de mens. Laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd de belofte, ja, weer een belofte, van in zijn rust in te gaan, nagelaten zijnde. Iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Want ook ons is het evangelie verkondigd, gelijk als hun. Dus hij vergelijkt dat even met het volk van Israël in de tijd die voorbij gegaan is. Hè? En dan wat zegt hij dan? Terwijl het met het geloof niet gemengd was in degene die het gehoord hebben. Dus die hebben de prediking van het evangelie gehoord, maar dat was niet gemengd met geloof. Ja, dan is er niks. Je kunt hier een hoopje evangelie hebben, hier een beetje geloof hebben, maar dat ging niet met elkaar. Wat doet u met het woord van God? Je opent je Bijbel en dan zeg je, zo spreekt de Heer. En dit is voor mij. Nou, dat is de rijkdom van het geloof. Maar het woord dat prediking deed hun geen nut, terwijl het met het geloof niet gemengd was in degene die het gehoord hebben. Hebt u het gehoord? Is het gemeend? Nou, dan is dat het leven, hè? Nu komen we aan het derde vers, en daar staat hetgeen waar we naar kijken. Want wij, die geloofd hebben, gaan in de rust. Dus even dit erbij, want dan neem je tegelijk alles mee, dat zoveel als we kunnen. Dus als je gelooft, betekent dat je in de rust bent. Nou moet u maar eens gaan vragen, iedere keer als u iemand tegenkomt, die zegt, die is wederom geboren, die heeft nieuw leven, die heeft Jezus Christus. Bent u in de rust? Wat? Het woord rust wordt eigenlijk weinig of niet gekend. En er is dat. Want dat is de bedoeling. En de Heer Jezus heeft zo eenvoudig gezegd, kom tot mij, alle die vermoeid en belasten, en ik zal u rust geven. Hij zegt niet, nou moet je eerst eens gaan werken dat je rust krijgt. Nee. Zie, dat is het verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament. In het Oude Testament was het, 6 dagen zult gij arbeiden. He? Werken. Echt werken, Frans. Echt werken. Geen bakjes doen tussendoor. Werken. He? En de 7e dag... uitrusten. Rusten. Eigenlijk was dat nog een beetje moeilijk, want je mocht niks doen. En nu, de Heer Jezus is opgestaan op de 1e dag van de week. De 1e dag, niet de 7e, de 1e dag van de week. En wij gaan werken vanuit een rust. Zo, de 1e dag is de rust. De rust in de Heer Jezus Christus. En van daaruit mogen wij het doen. Dat is iets heel anders. Want dan gaan we vanuit zijn rust doen het werk in zijn kracht. Dat is iets heel anders dan dat je in je eigen kracht iets gaat doen en tenslotte ook eigenlijk nog een beetje je eigen rust opzoekt. Nou, dat is, en dan bij rust wordt meestal bedoeld niks doen. En dat slaat natuurlijk ook nergens op. Dus, want wij die geloofd hebben, gaan in de rust gelijk hij gezegd heeft. En zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, indien zij zullen ingaan in mijn rust. Dus dat ging gewoon niet door. Indien zij zullen ingaan in mijn rust, hoewel zijn werken, zie je dan, hoewel zijn werken, van de grondlegging der wereld af, al volbracht waren. Volbracht. Wat is dat, hè? Al de werken van God, die waren volbracht van... Ja, en dus, leest u eens met aandacht Jesaja 53. Dat is heel apart, vind ik. Want dat wordt geschreven eigenlijk in de tegenwoordige tijd. Mooi is dat, hè? Dat is ook gewoon. Ja. Wij allen als schapen hebben gedwaald. Ja. En hij heeft op zich genomen al onze zonden. Dat was 750 jaar voor het kruis. Maar hij spreekt wel in tegenwoordige tijd. Heel bijzonder is dat, hè? Zie, zo is God. Want God is natuurlijk niet een God van tijd, maar hij is een God van eeuwigheid. Van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. Dat is een mooie. Nou gaat iemand zeggen, ja, dat begrijp ik niet. Nee, begrijp ik ook niet. En ik denk, als iemand zegt dat hij het wel begrijpt, dan is hij zichzelf eentje voorbij. Huh? Maar, één ding, dan gaat de tijd. God is wel altijd op tijd. Alles gebeurt op tijd. Op zijn tijd. Op zijn tijd. Wij willen het altijd een beetje op onze tijd om. Hè? Het wordt tijd. Ik heb er zo lang op gewacht. Ja? Maar het is wel op zijn tijd. En wat leer je intussen? Dus, ik heb dat de zomer nog even aan gehad. Intussen leren we wat. Wel, iets dat moeilijk te eten is. Ik weet niet of het eten met zijn vork, maar het is geduld. 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 We waren vanmiddag ook op weg hier naartoe. En dan heb je echt eventjes geduld nodig. We stonden een hele tijd voor eer dat we de N9 water opkwamen. Ik zeg, ik had net zo goed die andere kant op kunnen gaan. Maar dat was niet de bedoeling natuurlijk. Het was de bedoeling dat we iets leerden. In training. Bent u ook nog in training? In training. Het is een heel leven van training hier. Hè? Een heel leven van training. En God is maar aan het vormen. Die is maar bezig om te zien dat we gevormd kunnen worden in een beeld van de Heer Jezus Christus. En dat is een werk. Hè? Maar wel mooi werk, hè? Mooi werk. Zoals je bezig is. Zien we eruit dat hij verder en verder gaat. Dus, hier hebben we dus, zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. In het 9e hoofdstuk schrijft hij er nog iets over. Dan zullen we ook nog even kijken. Dat is dan in vers 26. Dan is het wel de bedoeling dat vers 24 van vers 24 aflezen. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is. Het welk is een tegenbeeld van het ware. Maar in de hemel zelf. Om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Nog ook omdat hij zichzelf dikwijls zou opofferen. Gelijk de hoge priester alle jaar in het heiligdom ingaat met vreemd bloed. Zou je mooi even terugdenken aan die tabernakel die daar stond. En dan zie je hoe die hoge priester er eenmaal per jaar daar het heilige der heiligen binnen gaat. Bloed sprenkelt op het verzoendeksel. Dat bovenop de ark is waarin de wet ligt. Hè? Nou. Dus daar zie je, hey, één keer per jaar dat bloed erop springt. Maar de Heer Jezus is ingegaan, dit is, mag ik het even zo eerbiedig zeggen, die tabernakel die Mozes gemaakt heeft, is een namaak tabernakel. Die heeft hij gemaakt naar het patroon dat in de hemel is. Maar de Heer Jezus die is door, in hoofdstuk 4 vers 16 staat dat zo mooi, 14 tot 16, dus dat is zo mooi. Hij is door de hemel gegaan en hij is daar, hij heeft de hemel geopend. Die zat dicht, en die heeft hij geopend, zodat we zo naar binnen mogen gaan, voor de troon van genade. En daar mogen we zijn. Opgewekt in Christus, dat is onze positie. Wat een rijke positie dat we gekregen hebben in de Heer Jezus Christus. Dus hier vertelt hij dus dat. En dus die in het Oude Testament gingen dus de hoge priesters, die gingen geregeld ieder jaar weer opnieuw. En weet u wat nou het erge daarvan was? De zonden werden herdacht. En nu zijn ze vergeten. Wat een verschil, hè? Ja, heb je dat ook wel eens? Dan heb je iets gedaan en dan komt iemand tijdje, hoeveel tijd dan maakt even niet uit, later zeggen ze, oh, heb jij dat gedaan? Dat gaat bij de Heer niet hebben. Weet u, die vergeet wat hij vergeten moet en die herinnert wat hij herinneren moet. Bij mij is het net andersom. Ik herinner wat ik vergeten moet en ik vergeet wat ik herinneren moet. Nou, zullen die zusters wel zeggen, ja, dat hebben die mannen toch. Moeten ze een boodschap gaan doen en dan vergeten ze het. En ik weet niet of dat bij jullie ook zo is, maar goed. Jij weet dat nog niet, hoe dat zit met Asli. In ieder geval, we zijn hier bij vers 26 dan. Anders had hij dikwijls moeten leiden van de grondlegging der wereld af. Maar nu is hij eenmaal in de voleinding der eeuwen geopenbaard om de zonde teniet te doen door zijn offeranden. Zo, anders had hij dikwijls moeten leiden van de grondlegging der wereld af. Nu één keer. Eén keer, eens en voor altijd. Toen de Heer Jezus zei het is volbracht, toen was het klaar. Dat is voor ons een onbegrijpelijke zaak. En dat is juist het mooie van het geloven. Niet begrijpen. Gewoon aannemen. Geloven is aannemen. Dat is alles. Er is verder daar niets van. Zie? Dus toen de Heer Jezus zei, het is volbracht. Later lezen dat in Colossense. Dan zijn al je zonden, al je schuld, zijn aan het kruis genageld. Voordat je er was. Dat is wat, hè? Dat is echt iets voor ons om niet te begrijpen. En is het niet zo dat de mens nog steeds bezig is om het een beetje beter te doen, om het God naar de zin te maken? Net of tot dat zou werken. Nee. Er is maar één ding waar God in geïnteresseerd is, zou ik zeggen. En dat geef jezelf aan over. De eerste gave, de beste gave, de grootste gave is overgave. Heel simpel. Als je overgave hebt, hoef je met geen een aan de gave te zitten. Doet hij, werkt hij de rest wel uit. Dat is eenvoudigst. Dat zegt Paulus ook duidelijk in 2 Korinthe 11e hoofdstuk. Ga niet weg van de eenvoudigheid die er is in Christus. En blijf daar dus bij. We gaan nog iets verder. En dan gaan we nog even naar Petrus. Petrus die had er ook gewoon nog iets zeggen. En in het eerste hoofdstuk van 1 Petrus. En daar lezen we ook nog iets over. Dus het gaat er dus over, nu zijn we nog even aan het nadenken, de lange weg van het kruis in de gedachte van God. Want God is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Dus in de gedachte van de eeuwigheid, dus die wij niet kunnen vatten, maar die we wel van kunnen lezen. In de vers, even kijken, want dit zijn lange zinnen, hè. En ik ben altijd van gedacht, dat is mooi, dat we de hele zin kunnen lezen. Vers 17. 1 Petrus 1, vers 17. En indien gij tot een vader aanroept, degene die zonder aanneming des persoons oordeelt, naar een ieders werk, zo wandelt in vrezen de tijd uw inwoning. Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt. Apart, hè, hoe de laatste tijd. Je kan niks oppakken of er staat een advertentie. We zijn hier en betalen zoveel voor goud. We gaan het meestal met de goud doen. We willen allemaal goud betalen. En is dat hier een maaltijd ook? Vlaardingen? Overal kom je dat tegen. Als je goud hebt, kun je het hier inruilen. Nou, schiet ik er nog mee op. Nou, hier is wat, heel wat anders. Verlost uit uw ijdele wandeling. Zie dat woord, is mooi, hè? Verlost uit uw ijdele wandeling. Hè? Dus een lege wandeling is dat, hè? Ijdel. Die u van de vaderen overgeleverd is. Maar door het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Hier hebben we dus duidelijk weer het kruis. De welke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld. Maar geopenbaard is in deze laatste tijd om uwentwil. Die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou. Mooi is dat, hè? Het is een dierbaar bloed van Christus, een onbevlekt lam. En die is dus voor de grondlegging der wereld. Maar in de laatste tijd geopenbaard om uwentwil. Dat u dat zien mag. Dat u daaruit leven mag. We gaan nog één tekst verder hierin. En dat is wel in het laatste boek van de Bijbel. Dat is Openbaring. En niet Openbaringen. 13e hoofdstuk van het laatste boek. Nu gaat het over iemand anders eerst. En alle, ik lees van vers 8. En alle die op de aarde wonen, zullen hetzelfde aanbidden. Dat is het beest. Welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens des lams. Het boek van het leven van het lam. Dat geslacht is van de grondlegging der wereld. Zo lang geleden. Dat is wat, hè? Dat God er zo mee bezig was. Dat hij zo met u en mij bezig was voordat er sprake was van ons. Voordat er sprake was van Adam. Voordat er sprake was van Eva. Was hij ook met u en mij bezig. Mooi is dat. Laat dat iets zien van de diepte van de liefde van God. van de diepte, de intensiviteit waarmee hij met u omgaat. Hoe bijzonder dat is, dat God zo met ons om wil gaan. Als je denkt, al voor die tijd. Nou, dat is een geweldig iets natuurlijk. Nu gaan we eens kijken naar die tijd. Want dat is weer iets apart. Want het is natuurlijk begonnen in Genesis 3 vers 15 met die belofte. En voordat we daar verder naartoe gaan, moeten we eventjes terugslaan in 2 Korinthe. Kan dat? 2 Korinthe, het eerste hoofdstuk. Het is goed dat we die dingen nog eens doorlezen. Nou, ik zal het 1 Korinthe, dat schiet niet op kan. 2 Korinthe, het eerste hoofdstuk. En zondag hebben we het nog gehad over God is getrouw. Hier komt dat weer naar voren. 2 Korinthe, het eerste hoofdstuk. En ik lees van vers 18. Doch God is getrouw. Dat ons woord, het welk tot u is geschied, niet is geweest ja en nee. Want de Zoon van God, Jezus Christus, die onder u door ons is gepredikt, namelijk door mij en Silvanus en Timotheus, was niet ja en nee, maar is geweest ja in hem. Want zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in hem ja en zijn in hem amen. Gode tot heerlijkheid door ons. Dus het is de heerlijkheid van God dat dat ook gezien mag worden in ons leven. Dat we die beloftes aannemen. Een belofte is natuurlijk mooi. Maar als we hem niet aannemen, ja, dan schiet dat niet op. Toen wij, ik weet niet precies hoeveel keer nu, maar toen wij hier de eerste keer kwamen om voor Bijbelstudie. Nou, als je dan een beetje niet te laat komt, dus wij zijn hier gewoonlijk rond 5, 1:05, dan eerst krijgen we een kopje koffie al, en dan zitten we nog eventjes te praten misschien, en dan krijgen we een maaltijd, en of dat niet genoeg is, dan krijgen we ook nog eventjes een bedje aangeboden. En dan kunnen we even rusten. En dat een van de redenen dat ik dat graag doe is, dan ben ik des te vrijer wanneer ik ga spreken. Wanneer ik ga onderwijzen, dan ben je dus vers. Maar die beloftes, die zijn er dus, dit kun je doen. Dan kan ik zeggen, dat is geweldig. Maar dat doe ik maar niet. Nou, ik denk, het is geweldig, het is een belofte, maar we gaan het wel doen. We gaan dat dus aannemen. Dus we maken er gebruik van, we genieten ervan. Als u ooit eens een keertje hier binnenkomt, 7:45, ik ben er nog niet, dan hoort u me wel snoren. Maar goed, ik heb dat zelf nooit gehoord, maar wel, u zegt dat ik het wel kan. Maar, dus beloftes zijn er gewoon om aan te nemen. Als iemand je iets belooft en je zegt, ja, dat vind ik wel heel leuk. Dan dacht ik, ja, hè? Kijk, nou, God die geeft beloftes. En wat nu zo apart is, door de Bijbel heen, zien we voortdurend beloftes van God en zien we mensen die er niks mee doen. En er is nog niks veranderd. Gods beloftes die staan er nog steeds en de mens is er nog net precies één en niet mee bezig. Is wat, hè? En nu gaan we natuurlijk niet met de rest van de wereld bezig, want die is hier niet. Maar wij zijn hier wel. En het is belangrijk in ons leven dat we die beloftes zien en ervan overtuigd zijn, niet alleen ervan overtuigd zijn, maar gewoon die beloftes aannemen. Dank u Heer. Deze zaligheid, om die aan te nemen, als we in Hebreeën gebleven hadden, hadden we kunnen lezen in het tweede hoofdstuk, hoe groot die zaligheid is. Hoe groot die zaligheid is. Zo'n grote zaligheid, die is niet te meten, die is zo rijk, zo heerlijk. Ook zo heilig. Zo mooi. Zo bijzonder. Hè? Nou, dus die grote zaligheid, wat doe je daarmee? Zeg u, ja, maar ja, ik moet, en dan krijg je meestal dit horen, ik moet een beetje beter gaan doen. We zijn niet zo gek veel anders dan dat die vrouw die ik een keer ontmoette en die ik vertelde van de Heer Jezus. Ja, maar die was al beslist al op leeftijd. Nou, nu is dat vermoedelijk een beetje moeilijker te zeggen, want nu ben ik het zelf. Maar in ieder geval, en ik zeg, wat wilt u nog meer doen? Ik moet nog meer Bijbel lezen en nog meer bidden. Hoeveel meer Bijbel lezen en hoeveel moet u nog meer bidden? Slaat aan dan natuurlijk nergens op. Als de Heer zegt, ik heb het volbracht, dan ga je er dan nog aan toe worden. Dan ga je dus niet beter worden met eens nog eens een beetje meer bidden, een beetje meer Bijbel lezen. Nee. Je zou je eerst over moeten geven aan hem. En dan hij kan door je heen leven. Nou, hier dus de beloftes. In Genesis 3 vers 15 hebben we de eerste belofte. Dat de Heer Jezus zou komen. Het zaad van de vrouw. Dat zien we later beantwoord in Lucas 1. Wanneer de engel die komt, en ik denk dat u dat verhaal kent, wanneer de engel komt en die zegt tegen Maria, je zult een zoon krijgen. En zo mooi, die zoon die is geboren van een vrouw. Door de Heilige Geest. Dat is de enige man die geboren is van een vrouw zonder de gemeenschap van een man. Er is één man geschapen zonder man of vrouw. En er is één vrouw gemaakt zonder vrouw. En die is uit de man gemaakt. He? Nou, mooi dat die dingen eventjes overdenkt. Adam die is geschapen, was nog geen man of vrouw. Eva die is gemaakt uit de man. We zijn allemaal die rib kwijt. Al die mannen, deze mannen, die rib niet, hè. Martin Luther die noemde zijn vrouw, dat is een vrouw heette Kati. Kati maar rib. Hè? Nou, mijn rib zit daar. En zo, maar daarna is het, verder is het altijd een man en een vrouw die brengen voort een kind. Nou, dus die eerste belofte was de Heer Jezus zou komen, het zaad van de vrouw. Hoe lang heeft dat geduurd voordat het zaad kwam? Moet u luisteren, ik zal u zeggen wanneer dat gekomen is. Galaten 4 vers 4 vertelt ons dat. In de volheid des tijds heeft God zijn zoon gezonden. Wat? Geboren van een vrouw. Onder de wet. Van een vrouw. Niet van een man? Nee. Van een vrouw. Wanneer? In de volheid des tijds. Ziet u, noemde God de tijd. In de volheid van zijn tijd. Dat ook in de volheid van de tijd der heidenen komt hier Jezus weer. Dat is weer iets anders. Want in de volheid des tijds heeft God zijn zoon gezonden. Zo? Dus Genesis 3 vers 15. En dat, hoe lang gaat dat duren? Ja, dat gaat nog even duren. Maar er is een belofte hier. En na die belofte blijf je uitzien. Er is zelfs een liedje dat we hebben, dat is in Johannes de Heer, denk ik. En wat een uitzicht, bruidsgemeente. Wat een uitzicht hebben we. Waarom? We zien nu uit niet naar de eerste komst, maar aan de komst van de Heer Jezus in de wolken. Niet op de wolken, maar in de wolken. Dat is mooi. Een paar jaar geleden, ik had al jaren gesproken in een zekere gemeente. En dan had ik het ook al over die in de wolken. Die Jezus komt in de wolken. En dan neemt hij ons tot zich. Neemt hij zijn bruid tot zich. En dan zullen we altijd bij hem zijn. Ik had voor jaren uitgesproken. En die broeder die zegt, dat is de oudste. Ja. Hoe komt dat broeder die jou zegt, in de wolken, is toch op de wolken? Hij zegt, toen ben ik dat eens nagegaan. Hij zegt, inderdaad, het is in de wolken. En nou is hij helemaal in de wolken. Ja, ja. Dus, de Heer Jezus, die komt terug. Wanneer? Wanneer? Weet je wanneer? Spoedig. Spoedig, ja. Heel spoedig. En weet je ook wanneer die komt? Dat staat ook in de Bijbel, toch? wanneer hij terugkomt? Ja, de volheid van de tijd der heidenen. Maar in Matthäus 24, 44 zegt hij, wanneer hij niet verwacht. Ja, dat is voor de wereld. Oh, dat is niet voor ons, een dief in de nacht. Dat wordt vaak gebruikt als een, lijkt het wel als een afschrikking of een verschrikking of hoe dan ook maar. Maar de Heer Jezus komt, zie, een bruidegom komt niet voor zijn bruid in een dief, als een dief in de nacht. Ja? Maar dat is, heeft te maken met na de grote verdrukking. Oké, nu gaan we eerst hiermee verder. Weet u, die lange weg naar het kruis. We hebben dus op verschillende dingen gedacht in de laatste tijden over het woord verzoend. Toen ik daarmee aan de gang was met het woord verzoend weer, toen dacht ik eigenlijk aan hoe vaak zie je verzoend in de Bijbel. Niet alleen maar het woord zelf natuurlijk, maar de voorbeelden van het verzoend. Nu zijn wij verzoend met God. We zitten hier in 2 Korinthen in het eerste hoofdstuk. Kijk u maar even naar het vijfde hoofdstuk, dan kun je dat zelf zien. Dan kun je het zo lezen, dat is altijd het beste. Moet nooit iemand tevoren zomaar geloven. Als je het zelf ziet, dan is het 2 Korinthe 5. En dan lezen we, ook van vers 17 lezen, dan kunnen we dat gelijk meenemen. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. En ziet, het is alles nieuw geworden. Zo. Bent u dat?
Zeker.
Kijk, dat is een goed antwoord. Het staat er. Daar gaan we dan vanuit. En al deze dingen zijn uit God. Dat is mooi. Dus dan hoef je helemaal niet aan te twijfelen. Die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus. En ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Hun zonde hun niet toerekenende. En heeft het woord ter verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons waarde. Wij bidden van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Want, dien die geen zonde gekend heeft. Heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden de rechtvaardigheid Gods in hem. Mooi is dat dan. Het is net als die woorden, die proef je zo en die gaan zo naar binnen toe. Hè, en dat zet je hele leven in vlammen vuur. Hè, dat verwarmt je van binnen en van buiten. Dat is zo rijk, verzoend met God door het bloed van zijn zoon. Heel bijzonder is dat, heel rijk. En nu, als je dan gaat zien wat God ervoor gedaan heeft. Maar even denken dat in het begin, dan heb je die twee mensen, Adam en Eva, mooi, die wandelen daar door de hof van Eden. En dan wandelen ze met God. En ik snap dat nog niet helemaal, dat ze zien alles dat God gemaakt heeft, al die verschillende dieren. En er komt een ander aan die zegt, ja jongen, God is ook niet alles op. En dan gaan ze naar luisteren. Gaan ze naar luisteren. Je zou toch zeggen, ja maar je kunt toch wel zien wat alles God gemaakt heeft. Als jij niet zo denkt, nou, dan hoef ik van jou niks meer te hebben. Dan wil ik van jou niks te maken. Nee, ze gingen verder luisteren. Waarom? Dan wilden ze net als God zijn. En weet je dat die mens nog niks veranderd is? Die wil net als God zijn. Want hoe vaak kom ik niet tegen dat mensen willen eigenlijk God vertellen wat hij doen moet. Ik snap niet dat God. En dan krijg je een vrouw natuurlijk, hè? Doe het van het begin. En zeg je, oh, ik denk niet dat hier iets van God niet alleen begrepen wordt, maar dan geluisterd wordt. Even zien wie hij is. En als je weet dat je opnieuw geboren bent en het leven hebt in de Heer Jezus Christus, zo'n rijkdom dat er is in hem. Zonder te vragen wat de toekomst brengen, mogen mij gelijk des Heren gaan. En dan is het niet meer een kwestie van dit of dat. Nee, dan is het alleen maar leer mij volgen zonder vragen. Waarom wat gij doet is goed. Leer mij slechts het heden dragen met een rustig, kalme moed. Hè? En dan, als de Heer je leidt, als de Heer je bij de hand neemt, hey, dat is volkomenheid. Dat is volkomenheid. Nou, dus in het begin zie je die mensen en die hebben dus gezondigd tegen God en die zijn gevallen, uit de hof gezet en daar zijn ze nu. Het zou wel erg triest geweest zijn in die eerste tijd. Hè? Ja, wij kunnen dat niet helemaal inleven, want wij hebben dat niet meegemaakt. Wij hebben de hof niet meegemaakt. Hè? Wij zijn wat we noemen in zonden geboren. Ontvangen en geboren, Psalm 51. Hè? En dan is het alleen maar een kwestie van nu. Ja, u kan er niks aan doen dat u in zonde geboren bent. Nee, het is niet de bedoeling dat u erin blijft. Zie, dat is niet Gods bedoeling. God die heeft een belofte gegeven dat er is een nieuw leven. En een nieuw leven met hem. Nou, in die lange weg naar het kruis. We gaan eventjes er een beetje doordenken. En dan begint hij dus. Oké, hij heeft die belofte gegeven. Wat laat hij nu zien? Hij laat door Abel, kunnen we al zien, als we Hebreeën 11 lezen, dan zien we dat terwijl hij gestorven is, nog spreekt. Ik zou vertellen, die Abel, dat is een prediker, die zal 6000 jaar aan breken. Zonder iets te zeggen. Mensen denken dat ze al iets moeten zeggen, maar dat hoeft niet. Nee, die zal 6000 jaar aan spreken en die heeft nog niks gezegd. In al die tijd. Wat is er zo bijzonder aan? Omdat hij een offer bracht. Omdat er bloed gestort werd. Er is een lam daar geslacht. En dat, die deed, eigenlijk deed hij God na. Wat deed God? Genesis 3 vers 21. God die nam zelf een lam. Slachtte dat. Nam de huid ervan. En bedekte daar. De huid van de onschuldige nam die. En hij bedekte daar de schuldige. En dat is nog het geval. Hè? De Heer Jezus, de onschuldige. Hij is gestorven voor mij die schuldig is. En wat een belofte dan. Hè? Zo gauw als je dat ziet. Dus hij laat dat al zien. Maar in de verloop van tijd zie je toch dat die mens, die gaat toch weer zijn eigen weg. Kaan, die kan er helemaal niet tegen, die slaat Abel dood en is in ieder geval uit de weg. Is die dan werkelijk uit de weg? Nee, natuurlijk niet. Dat bloed, dat spreekt. Dat bloed, dat leeft. Want het leven van het vlees is in het bloed, zegt Leviticus 17:11. Dus dat bloed, dat spreekt en dat roept uit van de aarde. Hey. En zo gaat dat door. Want het hele Oude Testament, de Bijbel is een boek van bloed. Daarom wil de meeste mensen niet veel van hebben, want die zeggen dat bloedboek. Hè? En als je dus werkelijk van de Heer Jezus houdt, geloof je ook in dat bloed? Ja, ik geloof heel sterk in het bloed. Want zonder het bloed heb ik geen vergeving. Hè? En zijn bloed reinigt van alle zonden. Geweldig is dat, hè? Dat je mag weten dat. Dat je rein bent voor God, maar dat kan alleen door het bloed van de Heer Jezus. Er is geen andere hoop. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not touch the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. Je moet mij een keer vertalen gaan, dan maar. Wie heeft er de moeite mee, dat is een Canadees. Nou, volgende keer. We zullen zien of dat we het in het Nederlands kunnen vinden. Maar, dus het gaat helemaal om het bloed. Het reinigt van alle zonden. Wat een vergeving. En je ziet dat ook door, dus de hele Bijbel is een levend boek. Hè? Het is het levende woord van God. Waarom is het levend? Omdat er loopt een draad van bloed erheen. Een hele rode draad door de hele Bijbel heen. Maar als je nou in het Oude Testament kijkt, dan zit dat natuurlijk helemaal, van begin tot eind, is het allemaal offer. Offer, offer. Alles wordt gecentraliseerd rond het offer. Maar, met al dat bloed dat er toen vloeide, was er geen vergeving. tot dat ene offer kwam. Het offer van de Heer Jezus. En eens en voor altijd is alles onderweg genomen. Eens en voor altijd. Wat een verantwoording voor degene die dat niet aannemen. Dan gaan we zien hoe God werkt. Dus die lange weg. Hè? De lange weg. We gaan er, en ik hoop in de volgende keer een beetje verder dieper op in te gaan. Maar die lange weg, we gaan ermee beginnen. Dan gaat hij, iemand neemt die iedere keer. Is je dat opgevallen? Een van de eerste die die nam, want de wereld die is zo achteruit gehold, zouden we zeggen, dat bij de tijd Noach er was, toen moest alles onder water. Alles onder water. En laat je niet vertellen dat de bergen nog droog waren, want het was meters boven de hoogste berg. Ik denk zelfs van 7,5 meter, als je een L op een half meter rekent. Kun je dat voorstellen? Nee, dat kunnen we ons niet voorstellen. Je hoort van een tsunami of iets dergelijks. En dan gebeurt er ineens wat. En dat is maar een kleinigheidje natuurlijk als je denkt aan de zondvloed. En dan neemt God een Noach. Noach die voor 120 jaar bezig is met het bouwen van een ark. Het heeft nooit geregend. En waar denk je nou dat die ark gaat varen? Nou, die ark die wordt gebouwd in het geloof. In het geloof. Ik denk dat in deze tijd wordt er wel aan Noach denken. Want de Heer Jezus die zegt ervan, zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn in de dag van de komst van de Zoon des Mensen. Wij weten niet wanneer de Heer Jezus in de wolken komt. Dus daarom ook niet wanneer hij terugkomt. Maar tegelijkertijd, we mogen wel kijken. Er zijn wel dingen waarbij we kunnen zien. Hè? En dat betekent niet dat we een dag en een uur en een jaar kunnen beschrijven. Daar gaat het niet om. Maar wel, zijn komst is nabij. Zijn komst is nabij. Als hij dat al zei in de openbaring 2000 jaar geleden. Dan moeten we het zeker nu zo denken. Hè? Dat zijn komst is nabij. Veronderstel dat hij vanavond komt. Opname. Vertrokken. Zie je er naar uit? Zie je er naar uit? Huh? Ja, ik moet nog dit, ik moet nog dat, ik heb nog. Ja? Ja? Ja. God die komt op zijn tijd. Met zijn schema. Met zijn werk. Zo. Ik denk dat het goed is dat we daar aan denken. Noach. En even later gaat God die zegt, het is zoiets met die mensen, ik ga iemand nemen. We gaan even terug naar Genesis nu. En dat is niet de persoon in Genesis 12, dat is de eerste keer, en dan gaat het over Adam. Daar gaan we niet helemaal bij stil blijven staan. Het is heel bijzonder, Abraham die begint bij, goed in het laatste van hoofdstuk 11... Maar in hoofdstuk 12, daar zien we iets van Abraham. Alweer in. God die heeft hem genomen uit Ur der Chaldeeën, uit afgoderij. Dan moeten we even nadenken. God die gaat beginnen met een volk. Dat begint hij met Abraham. Abraham was de eerste Hebreeuw. Hier begint het volk. En uit dat volk moet de Heer Jezus komen. Uit dat volk. En wat een weg gaat God dan? Want waar haalt die Abraham vandaan? Uit de Chaldeeën. Wat is dat? Afgoderij. Dan zou je zeggen, maar God, gaat u nou beginnen met iets dat komt uit afgoderij? Maar even denken, dit heeft te maken met de lange weg naar dat kruis. Want daar is God mee bezig. Abraham. Ja. Nu moet je uit je land en uit je maatschap en uit je vaders huis en naar de plaats die ik je wijzen zal. Als je dat nou gaat lezen, ook in Handelingen 7, wat kom je dan achter? Dat Abraham zijn vader. Abraham zijn vader. De oude mens, die leefde nog. En de oude mens nam hem mee naar Haran. En die oude mens die moest eerst sterven voordat Abraham verder ging. En zo is het ook met ons. Die oude mens die moet eerst sterven voordat God met ons verder kan gaan. En die heeft nog 5 jaar daarna in Haran gewoond. En daar zat hij. Waar zat hij te wachten? Of zou je kunnen zeggen, waar zat God op te wachten? God zat te wachten op die oude mensen. Die zou sterven zodat hij Abraham verder kon hebben. Dus wat? The old man had to die. Die oude mens die moet sterven. En dan kan God met die mens verder gaan. Dus dan gaat hij na 5 jaar, die oude mens gestorven, dan gaat hij verder met die man. En weet je wat nou die man bijblijft? Ik zal het je vertellen, mevrouw. Maar hoe kan dat nou? God die neemt een onvruchtbare vrouw. En tenslotte wacht hij nog zo lang. Zeg je, ja God, als je nou zo gaat werken, er is niemand die dat kan volgen. Er is inderdaad niemand die dat kan volgen. Dat kun je niet volgen. Hoe God die weg naar dat kruis bereidt. Want die vrouw, ja, laat het maar zo zeggen, ze hebben alles geprobeerd, maar 90 jaar en nu is hoop helemaal vervlogen. Voor de mens. En God die wacht maar iedere keer bij die mens tot al zijn hoop vervlogen is in die mens. En als hij die mens dan tenslotte tot het einde heeft, dan zegt hij, nu kan ik gaan beginnen. Hoe lang neemt het voor God om met ons verder te kunnen gaan? Dat die mens opzij staat, zodat God verder kan gaan. Zodat God door ons heen kan leven. Niet de mens, niet Ko, niet Remco, of hoe je dan, wat voor Ko daar er ook wel aan wil knopen, maar alleen God. God. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En God die heeft er nog steeds behagen in om het zwakke, het dwaze, het verachte, het onedele, het niets te gebruiken. En daarmee verder te gaan. Een onvruchtbare. Ten slotte krijgt de onvruchtbare krijgt een zoon. Hoewel ze al lang gezegd heeft, neem nou even een ander, dan zijn we daar alvast mee klaar. We zullen God een handje helpen. God die heeft toch wel dat handje helpen nodig van ons, hè? Nou, dat lijkt vaak wel zo. Maar dat is niet zo. En weet u wat er dan gebeurt? Dan krijgt hij een vrouw, of dan krijgen ze een zoon, Isaac. Laat Ismaël even zijn weg gaan. Dan krijgt hij Isaac. En dan is Isaac 40 jaar. En dan gaat zijn moeder overleden. En dan gaat die knecht. Die gaat een vrouw voor Isaac ophalen. En als u het verhaal daar leest. Weet u wat u dan tegenkomt? Zal ik u vertellen. Een onvruchtbare vrouw. Ze is een hele knappe vrouw. Blijkbaar. Wordt Sarah ook. Want toen was ze al heel op leeftijd. En toen werd ze nog meegenomen, hè? Omdat ze zo knap was. Zo. Nou. Datzelfde. Bijna gebeurde datzelfde met Isaac. Want die deed hetzelfde als zijn vader gedaan had. 20 jaar. En toen heeft Isaac gestapt. Dat hij heeft God gebeden. En toen hebben ze die tweeling gehad. Zo bijzonder. Dus moet je even nadenken aan al die dingen. Dan heb je dus Abraham. Dat krijg je nu ook wel even terug. Dan krijg je een Isaac en een Ismaël. Of ik zal het anders zeggen, een Ismaël en een Isaac. En bij Isaac kreeg je een... Dat was natuurlijk... We zouden kunnen zeggen dat was wel de fout van Abraham. Hoe je dat ook maar even wilt uitleggen. Laat maar even zeggen, dat was de fout van Abraham. Maar toen kreeg Isaac, die kreeg 2 zonen. Dan kon je niks aan doen. Dat was een tweeling. En dat was Esau en Jacob. En dan moest die oudste ook weer van weg. Wat je vaak ziet, is dat God die zet het eerste zet hij opzij. En hij gaat verder met het volgende. Is dat ook zo in uw leven? Hij zet het eerste opzij. Wat is het eerste? Het vleeselijke. Het vleeselijke. En dan gaat hij verder met het wedergeboren leven, het nieuwe leven. Die in Christus is, die is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, het is alles nieuw geworden. Dan gaat hij mee verder. Mag ik het even zo vragen? Vindt u het een goede keuze om mee verder te gaan met Jacob? Dat was toch een wat rechte jongen. Ik zat erover te lezen. Die zei, God, als u me nou te eten en te drinken geeft, u zorgt voor me. En ik heb dat gezien voor een jaar of wat. Dan zal ik... Zo. Dus even God vertellen wat hij kan doen. Zo begon Jacob. Stel is niet vreemd van hem. Want dan had zijn broeder Ezo al te pakken genomen natuurlijk. Hè? Daar had hij het eerst geboorterecht ervan gekocht. Nu hebben we er nog maar een paar genoemd. Zou u met die gasten onderweg gaan? Dan heb je een heel punt. Dat was niet anders. Maar dan zou ik ze nog niet uitkiezen. Dan zou je toch zeggen, liever zonder dan met. Het is wat, hè? Het is wat. En dan zie je dit. Staat u even met me op naar de psalm. Psalm 20. Psalm 20. Dan kunnen we daar nog even naar kijken. En dat begint. Psalm 20. De Heere verhoor u in de dag der benauwdheid. De naam van de God. De God van Jacob. Zet u in een hoog vertrek. De naam van de God van Jacob. En daar kom je best een keer wat tegen. We zullen nog een paar ervan opzoeken. Dat moet ik kijken met... Psalm 20 is een geweldige psalm. Want als je verder leest, dan moet ik dat er nog even bij zeggen. Vers 8. Deze vermelden van wagens en die van paarden. Maar wij zullen vermelden van de naam van de Heere onze God. Dat is een hele preek daar, jongens. Hè? Dus we zullen nog even verder kijken. Psalm 44. Psalm 44. Dan moet ik nog het goede vers kijken. En in het vijfde vers lees ik dit. Gij zelf zijt mijn koning, o God. Gebied de verlossingen Jacobs. De verlossingen Jacobs. Jacob die komt nog wel eens voor hier in deze schriften. In Psalm 46. Daar komen we hem ook weer tegen. In het achtste vers. De Heere der Heerscharen is met ons. De God van Jacob is ons een hoog vertrek. En zegt hij Sela. Denk daar eens over na. Ja? Iets verder. In Psalm 53 komen we hem ook weer tegen. In het laatste vers. En dan beschrijft hij hem tweedelig. Ook weer heel bijzonder. Vers 7. Och, dat Israëls verlossing uit Sion kwamen. Als God de gevangenen zijn volks zal doen wederkeren. Dan zal zich Jacob verheugen. Israël zal verblijd zijn. Noemt hem Jacob en Israël. Want hij heeft natuurlijk meegemaakt dat hij in plaats van Jacob Israël genoemd werd. Hè? Dus toen God hem daar... Op dat geslagen. Gij zult niet meer zijn Jacob. Toen heeft hij een vernieuwing meegemaakt. Een vernieuwing. Geweldig om die vernieuwing mee te maken, hè. Nou, dat kan me een keer aan hopen te denken. We kijken nog even verder naar Psalm 75. Hoe bijzonder dat het ook klinkt. Ik lees van vers 7. Want het verhogen komt niet uit het oosten, nog uit het westen, nog uit de woestijn. Maar God is rechter. Hij vernedert deze en verhoogt gene. Want in des Heeren hand is een beker en de wijn is beroerd vol van mengeling. En hij schenkt eruit. Doch alle goddelozen der aarde zullen zijn droesemen uitzuigende drinken. En ik zal het in eeuwigheid verkondigen. Ik zal de God Jacobs psalm zingen. Ik zal alle horen de goddeloos afhouden. De horen des rechtvaardigen zullen verhoogd worden. De God Jacobs psalm zingen. In de psalm 76 hebben we trouwens ook nog. En daar heeft hij het over iets. Daar kun je zien wat er gebeurde. In vers 7. Van uw schelden, o God van Jacob, is samen wagen en paard in slaap gezonken. Wat zou je daarmee bedoelen? Samen wagen en paard in slaap gezonken. Terwijl het een zee, ja. Dus als je aan verdrinking denkt, dan is het in slaap gewoon als het ware. Dat is een bijzonder iets, hè. En ze gaan er allemaal droog doorheen. En daar is Israël, Jacob. Het hele volk van Israël, of het volk van Jacob, gaat er doorheen. Die gaat er gewoon droogvoets door die Rode Zee heen. Mooi is dat, hè? Heb je dat wel eens gehoord, dat iemand zei dat die armen stonden een paar centimeter later? Heb je dat wel eens gehoord, Tom? Ja. En als iemand dwaas dingen zegt, dan mag het dat groter, hè? Heb je dat wel eens opgevallen? Dat is toch wel heel wonder, als je toch paarden en wagens kunnen laten verdrinken in 2 centimeter water, hè? Dus, de hoorn spreekt van kracht. Dus dat is ook zo mooi, als je dus in de tabernakel heb je dat ook, de altaren, hè? Je hebt het gouden altaar, gebed, spreekt van gebed, dus kracht in het gebed, daar zit de hoorn aan. En zo zit er ook hoorns aan het brandofferaltaar. André heet het ook offeraltaar. Brandofferaltaar, daar zit ook hoorn aan. En weet je nog dat Joab, die ging er binnen, die greep aan het hoorn van het altaar. We zijn er meer geweest, maar dacht dat veilig te zijn. Ik ga nog even één verder met u, dat is Psalm 81. En ik vind het zo bijzonder hoe vaak dat het Psalm 81 vers 2... hoe vaak dat er gesproken wordt over de God van Jacob. Even er tussendoor. Hoe denkt u, veronderstel dat we hier niet mee bezig waren, en ik had u gevraagd, wat betekent Jacob? Bedriegen, ja. Zou je nou met een bedriegen gaan beginnen? Ja, maar God wist het wel. Ja. Is niet bijzonder. Maar ben je er niet blij mee? Of heb je nooit iemand bedrogen? Zie, dat is toch geweldig? Als je dat ziet. In al die dingen, je ziet die weg naar het kruis. En dan zie je hoe God begonnen is. Hoe hij ermee verder gaat. En dan zie je. Oh, en ik ben daarbij. Geweldig. Ik vind het zo mooi hier ook. In Psalm 81, hier vers 2. Zingt vrolijk God onze sterkte. Juicht de God van Jacob. Dan kan ik toch ook zeggen, mijn God. Vers 5 zegt hij nog een keer. Want dit is een inzetting in Israël. Een recht van de God Jacobs. En dan als, ik zou wel zeggen, als ik dat zo mag uitdrukken, als klap op de vuurpijl, Psalm 84, dat is ook zo'n mooie psalm, en vers 9, Heere, God de Heerscharen, hoor mijn gebed, neem het ter oren, o God van Jacob. O God van Jacob. Zo bijzonder dat God zo met Jacob bezig geweest is, hè. En zo, als je door de Bijbel heen leest, kom je geregeld, kom je die God van Jacob tegen. Iedere keer de beloftes van de God van Jacob. En dat betekent dat hij verder gaat. En dan zie je dus hoe God de verschillende mensen gebruikt heeft. Als je denkt aan bijvoorbeeld na David, kreeg Salomo. Nou, Salomo was heel wijs. Maar ik zou wel eens willen zeggen, hij was nog niet heel lang. En dat is wel bewezen, hè. Na Salomo, wat krijg je dan? Je ziet dat de ene na de andere koning. Je hebt er nog één goede koning daarna eigenlijk. Er zijn nog wel een paar die, maar Hiskia, die wordt dan wel de koning genoemd. Maar anders zie je toch. En als je dan toch denkt dat de laatste 400 jaar voor het Nieuwe Testament, stille tijd, gebeurt niks. Wat een lange weg dat dat geweest is voor God. Dat al die tijd riepen ze niet tot God, hadden ze geen aandacht voor God. Lees maar door Jeremia, ik zat er vandaag nog te lezen. En dan ga je echt zo zitten. Dat is vandaag. Dat volk is teruggekomen naar Israël toe. Maar doet het nu naar de Heer Jezus? Nee. Ze zijn nog ver weg van de Heer Jezus. Nee, daar zijn ze nog niet toe. Dan moet er dit nog gebeuren. En dan zal ik je terugbrengen. Al de beloftes die God heeft om. Luisteren ze? Nee. Ze wijzen het allemaal af. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En zijn naam, wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Luisterde er iemand naar? Immanuel, God met ons. Al de beloftes van God, die hele lange weg naar het kruis. En zo de ene profeet naar de andere brengt dat naar voren toe. Zei het Jesaja, Micha, geweldig toch? He? Oh, Bethlehem heeft dat. He? Nou, allemaal die beloften van God. Wat doen ze mee? Zou wel geen waar zijn. En dan lees je tenslotte Johannes. Hij kwam tot de zijnen. De zijnen hebben hem niet aangenomen. Wat een leg van het kruis. He? Dan hebben ze hem tenslotte gekruisigd. Daar heb ik mee geholpen. Lang geleden. Wat een vergeving, hè? Wat een leven. Ziet u de liefdevolle hand van een genadige God? Hoe bijzonder hij is. Dat hij al die verschillende mensen gebruikte in dat weg naar dat kruis. Hoe lang dat die weg was. En toch heeft God alles op tijd gedaan. In de volheid des tijds. Heeft God zijn zoon gegeven. Geboren van een vrouw. Geboren onder de wet. Daar is de Heer Jezus. En onze gemeenschap is met hem. En door hem hebben wij het leven. Gemeenschap met de Heer Jezus. Wat een rijkdom, hè? Wat een rijkdom. Iedere dag met de Heer Jezus is beter dan de dag ervoor. Rijker iedere dag. Is uw leven rijk in hem. Vader, we kunnen alleen maar danken voor de rijkdom die ons geschonken is in de Heer Jezus Christus. Dat we zo met hem gemeenschap mogen hebben. Dat de Heilige Geest gekomen is om ons de Heer Jezus te laten zien. En dat de Heer Jezus is gekomen, zodat we de Vader mogen kennen. En zodat we mogen weten dat we een hemelse Vader hebben. Dat we zo mogen wandelen in het licht van het woord. Dat we hand in hand met de Heer Jezus mogen wandelen. Dat we een herder hebben die ons leidt. We danken u ervoor. Die ons ook doet nederliggen in grazige weiden. Die ons doet onderwijzen. Die ons traint. En die ons leidt aan zeer stille wateren. Soms dat gij ons zo in de stilte zet, Heer. Dat we zo alleen met u zijn. Heer, wat een nood dat daarvoor is. We bidden, Heer, dat in deze dagen we nog zo'n getuige mogen zijn, Heer. Misschien hebben we niks te zeggen, maar dat het mogen zijn. De mensen zien ons nieuwe leven in de Heer Jezus Christus. En dat ze mogen zien. Oh, hem wil ik ook volgen. Vader, dat mensen hongerig mogen worden. Dat ze dorsten mogen naar gerechtigheid. Naar de Heer Jezus zelf. Vader, we dragen ieder hier in liefde aan u op. En zeggen u dank, Heer. Voor wat u doet in ieder leven persoonlijk. En in ons leven alle tezamen. In de naam van Jezus Christus, onze Heer. We zeggen u dank in zijn naam. Amen.